Welkom bij de 16e aflevering van de Shaping Digital Podcast. Een podcast die we maken vanuit Digital Shapers. Mijn naam is Philip Ladiges.
En ik ben Wessel Extricaten.
Vandaag spreken we met Simone van Nerven. Simone is hoofd innovatie bij luchtvaartmaatschappij Vueling in Barcelona. En werkt ook aan innovatie bij modemerk Chanel in Parijs. En we spreken haar vandaag in Amsterdam. Dus helaas niet een van de twee eerder genoemde. Daarover straks meer. We kennen Simone vanuit Digital Shapers en ik ook persoonlijk omdat we vorig jaar met haar en met Vueling hebben gewerkt aan de opzet van een innovatie roadmap voor Vueling voor dat komende jaar. Hierin werd technische ontwikkeling gekoppeld aan de bereidwilligheid van diverse teams om mee te gaan met de verandering die erbij komt kijken. Daar hebben we concrete activiteiten voor aangeraden om daar aan bij te dragen. We raken hiermee eigenlijk gelijk het onderwerp van vandaag. Organisaties laten innoveren, mensen die er mee krijgen, gave dingen maken. Vaak een hele grote uitdaging bij veel organisaties. Eigenlijk iedereen die we spreken, die worstelt daar wel een manier mee. Simone, we hebben dus eerder samengewerkt, zo'n meer dan een jaar geleden. Maar er zijn meerdere dingen bijgebleven, maar één zin die eigenlijk jouw visie, geloof ik, op innovatie een beetje samenvat, daar heb ik nog wel vaak aan gedacht. En dat was, have your head in the clouds, but keep your feet on the ground. Kan je vertellen wat je hiermee bedoelt en waarom het zo belangrijk is?
Ja, allereerst natuurlijk superleuk dat ik hier mag zijn en mijn verhaal delen. En het klopt helemaal dat veel bedrijven zo enorm worstelen met innovatie. Is ook natuurlijk superveel, ik noem het eigenlijk altijd, it's a jungle out there. Weet je, er zijn zoveel, het is een buzzword, zoveel framework, zoveel manieren. Een van de dingen die ik inderdaad altijd zeg is, vooral leuk als je in een airline werkt. Hè? Having your head in the clouds, but keep your feet on the ground. En wat ik daarmee bedoel is, als je innoveert, hoor je vaak dat het over moonshots en disruptie en die grote dingen gaat, horizon 3. En waar je dus je hoofd in de wolken hebt. Maar voor mij is het belangrijk om tegelijkertijd ook gewoon met je benen op de grond te blijven staan. En misschien wel met je poot in de klei. Die grote dingen die zijn echt super bedreigend. En veel mensen hebben toch wat weerstand tegen grote veranderingen. En als je ze helpt met de wat kleine veranderingen en de innovaties die hun dagelijks leven verbetert, dan doe je daar eigenlijk twee dingen mee. Eén is, je zorgt dat zij fijner kunnen werken en dat ze gewend raken aan change, hè, dus aan continue verandering. En dan zijn ze ook wat meer open voor de grote dingen. En twee is, je wint er ook heel veel vertrouwen mee. Dus als je gewoon naar ze luistert en luistert wat hun problemen zijn en dan oplost, soms met hele simpele dingen, soms met nieuwe technologie, dan win je ook hun harten. En de organisatie is gewoon een groep mensen, weet je? En dat menselijke blijft erin, dus je moet dan ook maar beter zorgen dat die mensen met je meegaan. En dat je het beste uit mensen haalt.
Dus een manier om tegelijkertijd zowel lange termijn als korte termijn innovatie te werken, ja, is om door mensen ook echt wat terug te geven. Ja. Door ze eigenlijk steeds een beetje lekker te maken met kleine verbeteringen en zo mensen te laten wennen aan vernieuwing.
En niet alleen lekker maken. Ik heb er heel veel in het verleden al bij KLM en nu ook bij Vueling heel veel mensen gewoon betrokken in het verbeteren. Dus niet ik ga zeggen hoe je het beter kunt doen of ik kom met ideeën. Maar gewoon heel veel luisteren naar mensen van, joh, heb je zelf ooit over nagedacht? En het grappige is dat er leven gewoon heel veel ideeën onder medewerkers. Maar heel vaak zijn die niet tot iets gekomen omdat er managers niet voor open stonden. Of omdat ze transversal, zeg maar, over de silo's heen gaan. Nou, dan wordt het meteen complex in een organisatie. Mm-hmm. Maar als je daarmee weet te spelen, mensen echt, zeg maar, eigenaar kunt maken van de implementatie van een eigen idee.
Ja. Daar gaat ze wel mee.
Ja, maar hoe cool is dat ook? Ja. Dat je op een verjaardagsfeestje kunt zeggen, nou, weet je, ik had een idee en dat is nu gewoon geïmplementeerd. En onze klanten of onze passagiers merken dat. Of mijn collega's hebben het daardoor een betere werkomgeving.
Dus je zegt eigenlijk dat je begint bij de mensen zelf, in plaats van dat je hen een grote innovatie voorlegt waarin zij dan mee moeten komen.
Maar het is een mix. Kijk, weet je, mensen zijn echt niet dom, weet je. Het kijken tv, het kijken series, waar natuurlijk heel veel gaat over de toekomst. Mm-hmm. Dus ze weten echt wel dat er van alles gaat komen. Maar als je als bedrijf ze, zeg maar, niet ook meeneemt. Hè? Dus het is niet eerst het een en dan het ander, maar volgens mij is het tegelijkertijd. Ja. En bijvoorbeeld technologie is AI. Ja, dat kan heel groot en disruptief zijn, maar dat kan ook gewoon met een klein algoritme wat weest uit iemands werkzaamheden halen, hè? Met de RPA of zo. Dus het kan ook heel klein zijn. En als ze dan gewend zijn aan, oh, dit is dus een algoritme.
Dat heel veel eigenlijk best weten. Makkelijk.
Ja, nee, maar heel veel mensen zijn natuurlijk gewoon ook bang voor. Want ze hebben geen idee wat het is.
Nee.
En als je ze dan met kleine dingen daarmee kennis laat maken, een beetje mee laat spelen, wat jullie eigenlijk ook veel doen, hè? Dan wordt de angst, die angst gaat weg.
Ja. En dan is het leuk om er zelf mee te gaan experimenteren ook.
Ja, dat sowieso.
Ja.
Ja.
Is het dan ook jouw taak als hoofdinnovatie? Je noemt net dat mensen hebben natuurlijk vaak veel goede ideeën over hun eigen werk. Logisch ook. Jij kan niet beter dan iemand anders inschatten wat iemand ergert in zijn of haar werk.
Ja.
Dat zit bij de mensen zelf.
Ja.
Als je die ideeën omhoog laat komen, is het belangrijk dat ze niet altijd een stille dood sterven door allerlei complexe bedrijfsprocessen, noem maar op. Hou jij dan als hoofdinnovatie aan de ene kant bezig met mensen enthousiasmeren om gave, innovatieve ideeën te laten horen en aan de andere kant ervoor te zorgen dat ze tot wasdom kunnen komen?
Ja, waar ik in Barcelona eigenlijk mee ben begonnen. Toen ik begon 2 jaar geleden had ik een heel klein innovatieteam. En dat bestond uit alleen maar Spaanse jongens met een IT-achtergrond. Dus het was super divers.
Alles wat innovatie is IT natuurlijk.
Ja, precies. En daar was ik. Hallo. En ik wist eigenlijk na de eerste week al, er moet hier iets veranderen. Ik was daar en die jongens hadden een drone en die vlogen over het bureau heen en ze waren super excited. En tot het moment dat ik vroeg, maar welk probleem lost het eigenlijk op? En toen keken ze me aan en zeiden, hier hebben we nog nooit over.
Moet het iets oplossen?
En toen dacht ik, shit, hier moet ik wat gaan veranderen. Dus wat ik heb gedaan is eigenlijk vrij snel service designers aangenomen. En service designers zijn voor mij researchers. Dus die zijn bijna nooit, die zijn niet vaak op kantoor, want die zijn daar waar het gebeurt, dus op het vliegveld. Maar ik stuurde ze ook naar treinstations en weet ik veel.
Ja.
Het is gewoon onderzoeken, wat doen mensen? Volgen, schaduwen, interviewen. En wat zij maken is service blueprints. Dus zij maken veel interviews met collega's van mij die op de airport werken, maar ook klanten. Of passagiers. En dat mappen ze helemaal. En daarmee komen ook meteen de grootste problemen naar boven. Pas nadat je problemen hebt, gaan we meer naar de ideeënfase.
Ja.
Dus ik zeg ook altijd tegen mijn team, dat zeg ik eigenlijk denk ik minimaal 1 keer per dag. We need to fall in love with a problem and not a solution.
Ja. Design thinking, gedachten ook, toch?
Ja. Ja.
Eerst heel erg goed eindgebruiker gebruiken, begrijpen. Eerst echt de uitdaging snappen.
Ja.
En dan pas na gaan denken over problemen.
Ja, ja, hoe vaak zie je niet dat er een solution, wordt gepusht, die eigenlijk helemaal nergens over gaat, die niks oplost, die het eigenlijk alleen maar erg maakt.
Ja.
En dat komt omdat er gewoon niet echt naar de root cause van het probleem moet.
Maar hoe was dat dan? Je zei, je begon 2 jaar geleden bij Vueling met een groepje Spaanse IT-jongens, die waarschijnlijk ongelooflijk slim waren, maar misschien ook wel een klein beetje gek vonden dat ineens een Nederlandse dame hun kan vertellen wat ze moesten doen.
Ja, nou, ik ben niet iemand die gaat vertellen wat iemand per se moet doen.
Nee.
Dus wat ik heb eigenlijk een beetje aangekeken, ik dacht, ik spreek geen woord Spaans, dus dat was ook nog een uitdaging. Ik gewoon even aangekeken van wat heb ik hier eigenlijk in huis? Ja, en wat kunnen die jongens nou? En er was 1 jongen, Gemma, in mijn team, en die spreekt bijna geen Spaans of geen Engels. En ik bijna geen Spaans. Dus hoe doe je dat? Dat was al heel lastig.
Oh, nee, goed,
en die had daar 3 grote schermen. En die was de hele dag bezig. Ik denk, wat doet die gast? En na 3 maanden of zo heeft hij een keer een prototype laten zien. Wat echt heel cool was. En toen vroeg ik met handen en voeten van, joh, hoe lang heb je nou hierover gedaan? Toen zei hij, dat is 2 dagen. Maar hij had gewoon even, hij was wel wat aan het spelen, want hij was schijnbaar voor iets anders aangenomen. Geen idee wat. Maar. Mm-hmm. En toen zei ik, joh, ik weet niet wat je aan het doen was, maar dit wordt jouw baan.
Wat voor prototype had hij gemaakt? Waar was het voor?
Ja, ik weet niet, want hij heeft er ondertussen 60 of 70 gemaakt.
Hij gaat
helemaal los. Ja. Maar dat komt omdat ik zijn talent heb gevonden.
Ja, cool.
En ik raak er heel enthousiast over, maar ik weet hem ook te prikkelen. En dat is grappig, want op een gegeven moment maakte hij iets, had hij een chatbot, een hologram met een chatbot erin. En ik zei, ja, super. Ja, dat was heel grappig.
Klinkt vet.
Ja, heel vet. En, maar toen zei ik, ja, maar hij mist één ding. Dus ik zag zijn gezicht echt kijken van, nou, dat kan niet. Ik zei, nou, ik wil dat je nu... Ik wil eigenlijk dat die hologram mij herkent met facial recognition als ik ervoor sta. Hoe cool zou dat zijn? En hij keek me echt aan van, shit, had ik dit niet zelf gedaan. Maar dus, en dat werkte dus schijnbaar goed. Die prikkeling van, oké, ik bouw iets.
Denk nog een stapje groter.
Ja, en... Dus wij hebben een werkmanier gevonden. En dus het was ook aankijken van, ja, wat kan hij nou precies? En ik doe dus ook niet aan job descriptions. En ik ben gewoon een beetje aan het kijken. Nou, dan doe ik sommige mensen een beetje een bepaalde richting op.
Ja.
En dan kijk ik ook wie bijvoorbeeld nu... En ik ging service designers aannemen. Van, joh, wie past daar dan goed bij? Zodat ze samen een teampje kunnen vormen.
Ja. Dat vormt dan gezamenlijk het innovatieteam op dat moment binnen Grading.
Ja, ja.
En hoe zorg je dan voor dat je die mensen... die niet in het innovatieteam zitten, want die wil je natuurlijk ook dat zij gaan innoveren uiteindelijk. Of dat ze een innovatieve mindset in ieder geval krijgen.
Ja.
Hoe zorg je dan voor dat die overdracht ook plaatsvindt op andere mensen?
Ja, nou ja, dat was wel leuk, want daar de Digital Shapers zijn natuurlijk bij mij geweest. En daar hebben we ook veel over gesport, want het ging heel erg ook over, ja, hoe krijg je nou een organisatie mee?
Ja.
En een van de dingen die daar eigenlijk een soort spin-off is gekomen. Hoe zeg je dat in Nederlands? Nou, ja.
Zeg het in Spaans.
Of in het Frans. Ja. Maar dat is, ik organiseer pop-up demo's. En dan hacken we de kantine. Dat doen we 's ochtends vroeg. En, in Spanje wordt er altijd koffie gedronken tussen 9 en 11. En dan...
2 uur lang.
Sorry. Ja. Nee, maar dan komen veel mensen in en uit. En dan showcase we ons werk. En het grappige is, de eerste keer dat ik dat zei... Nou, ik kreeg mijn team echt niet meegesleept naar het hoofdkantoor. Wij zitten in een iets andere locatie dichtbij. En goed, toch heel hard gedrukt. En dat was eigenlijk heel leuk. Kregen we heel veel reacties van onze collega's. Hebben wij een innovatieteam? Ja, dat hebben we. En ook kunnen jullie iets met VR maken. Dus heel leuk, want dat laat mensen zien... er gebeuren coole dingen in ons bedrijf. Dat is 1. 2, we lieten ze ermee spelen. Dus wij zagen meteen wat werkte wel en wat niet. En mensen hadden ideeën. Van, maar dit kun je bij mij gebruiken. Of misschien in mijn omgeving. Dus dat is een heel simpel concept. En werkt als malle.
Ja.
Dus dat zou ik ook echt iedereen aanraden. Het is ook gewoon superleuk. Weet je, en voor mijn team... werkt het heel erg als een teambuilding. En ook dat prototype. Dus we hebben nu truien met InnoLab Willing. En iedereen jaloers op die trui.
Iedereen wil erbij horen.
Dus
dat moet je creëren eigenlijk.
Ja, en wat Gemma, die jongen, die heeft nu net een game geprototyped. Dus dan laten we met ze spelen en de winnaar krijgt dan zijn truien.
Heel vet.
Dus het is heel grappig, maar zo creëer je ook. Mensen komen nu vragen, wanneer is de volgende pop-up demo?
Ja. Dat is precies wat je wil, toch?
Ja, ja. En dat is, het is, we laten ook zeg maar de blueprints van de service designers zien. Dus dan zien ze dat het niet alleen om tech gaat, maar ook om de human side.
Mm-hmm.
Soms vragen we vrijwilligers, we hebben een ideation workshop, heb je zin om te komen? En, dus het is een hele leuke manier om te communiceren eigenlijk.
Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het niet alleen maar zo florissant gaat. Ik bedoel, er zijn ook mensen ongetwijfeld in de organisatie die het toch niks vinden.
Zeker.
Hoe ga je daar dan mee om?
Dat is lastig. Het ligt er een beetje aan waar ze zitten in een organisatie. Bij sommige mensen trek ik me eigenlijk niet zoveel van aan. Want ja, als ik daar niet zoveel mee van doen heb, of dan zie ik het meer als hun probleem in plaats van het mijne.
Ja.
En kijk... Je hebt maar zoveel energie om te geven. Dus dan geef ik dat liever aan positieve mensen. Zelfs met kinderen, ook al heb ik die niet. Maar als jij goed gedrag beloont, dan krijg je dat terug. Maar als je negatief gedrag beloont, dan kost je heel veel energie.
Ja.
Dus daar waar ik omheen kan gaan, ga ik er lekker omheen.
Ja.
Daar waar dat niet zo is, probeer ik wel ook zeg maar het gesprek met mensen aan te gaan. Weet je, ik ben aangenomen om rebellious te zijn. Hè, om tegen de stroom in te zwemmen. En ik snap ook dat sommige mensen aangenomen zijn om de orde te houden. Maar als je dat van elkaar begrijpt, dan kun je in ieder geval op een respectvolle manier met elkaar omgaan. En dan kun je ook gewoon win-win situaties creëren.
Ja.
En dat bedoel ik ook met keeping my feet on the ground. Dus joh, wat voor problemen heb je? Kan ik met mijn team helpen om het op te lossen? Ik heb gewoon great minds en great hands. Hè? Dus we hebben niet alleen ideeën en dan moet je het zelf doen. Maar ik heb ideeën en we kunnen het ook nog maken. Of we vinden een start-up of een groot bedrijf, dat daarbij helpt. Dus zo probeer ik dat te doen. Ja, er zijn nog steeds mensen die het niet leuk vinden. Ja,
ja dat hou je toch. Ik
maar probleem,
je bent aangenomen of je wordt aangenomen met van tevoren de afspraak. Ga maar rebellious zijn. Ga maar tegen de heilige huisjes aanschoppen.
Nou, mijn bedrijfsnaam. Ik heb een eigen bedrijf opgezet 2 jaar geleden. En mijn bedrijfsnaam is Rebella. Dus ik zeg eigenlijk in de eerste gesprekken altijd wel van ja, die naam is, dat is niet gewoon leuk, zeg maar. Dat staat wel ergens voor. Dus dat moeten mensen wel dan een beetje door. Zo best toen ik met Chanel in gesprek raakte. Daar werk ik voor de CIO Europa. En die zei, ja, ik vind het gewoon zo'n tof bedrijfsnaam. Dat is precies wat ik gewoon nodig heb.
Ja.
Oké, nou, maar dan heb ik ze in ieder geval een beetje gewaarschuwd.
Ze weten wat ze binnenhalen dus.
Nou ja, dat denk ik dat niemand dat weet. Maar, nee. Maar het zou geen verrassing moeten zijn. Nee.
Maar dan ben je dus aangenomen en ze claimen in ieder geval van tevoren dat ze willen een rebel binnenhalen. Iemand die even de bezem door de organisatie heen gaat halen. Misschien ook chargeer ik een beetje. Ja. Maar is het dan ook cruciaal dat diegene, want je zegt oké, jij hebt natuurlijk je eigen hokje waarin je zo rebels mogelijk probeert te zijn. En andere mensen die hun werk is simpelweg om de orde te bewaken en super efficiënt te zijn en meer niet. Of meer niet, klinkt een beetje negatief, maar zo bedoel ik dat niet. Als dat clasht met elkaar, hoe belangrijk is dan die steun voor jou van degene die je aangenomen heeft, die wist dat je rebel zou zijn? Ja. Is dat cruciaal, lijkt me.
Nou ja, zeker. Want kijk, uiteindelijk, en ik denk dat we hier nu op leiderschap, het onderwerp leiderschap komen. En voor mij is dat, het is ook weer zo'n, er wordt zoveel over gesproken, dat ik, maar het is gewoon cruciaal. En ik noem het eigenlijk altijd, ik verwacht van leiders dat ze roadblockbusters zijn. Weet je, ik werk voor mijn team. Mijn team werkt niet voor mij. En dat betekent, als ik werk voor mijn team, als iemand vastloopt, dan dat ik ga helpen om te zorgen dat die persoon door kan. Dat zie ik als mijn baan. Mm-hmm. Dan ik hoop ook dat mijn opdrachtgevers zo werken. Als ik ergens tegenaan loop en ik krijg die steun niet, dan is het best wel fijn dat je onafhankelijk bent. Want dan kan ik zeggen, ja, weet je, ja, jammer dan.
Ja,
het is jouw keus.
Ja.
En voor jou, weet je, als jullie dit niet willen, dan ga ik gewoon op zoek naar iets waar dit wel beter bij de bedrijfscultuur past. Ja. Maar als je wil innoveren, wat betekent dat je eigenlijk na aan het denken bent van hoe blijf ik relevant vandaag, maar ook in de toekomst. Ja, dan moet je ook gewoon je kop uit het zand durven te trekken.
Ja.
En soms echt even nadenken over, ja, misschien wordt er wel niet meer gevlogen in de toekomst tussen Barcelona en Madrid. Ja, misschien moeten we daar echt even wel wat mee. Ja.
Maar dit zijn dan ook zaken die je met leiderschap zelf bespreekt.
Ja.
Zoals we net even hadden over die 3 horizonnen.
Ja.
Dan is die 3de horizon juist iets meer wat je met het leiderschap zou bespreken.
Zou je verwachten, ja.
Misschien heel veel toelichting over de horizons.
Ja.
Dat is een innovatiemodel van McKinsey.
Ja.
Die zegt dat je moet innoveren op 3 horizons. Ja. 1 is 0 tot 2 jaar, 2 is 2 tot 5 jaar, 3 is 5 tot 10 jaar, geloof ik. En dat moet je allemaal tegelijkertijd doen. Toch?
Ja. Ja, en ik vind het model heel theoretisch. Dus ik heb dan hele praktische slag aangegeven.
Mm-hmm.
Omdat ik die 3 horizonnen ook aan elkaar verbind. Heb ik dat gedaan. Dat is een beetje al lerende. Daar prototype ik ook een beetje mee. Maar omdat het anders meteen zo groot wordt. Maar als jij kunt zeggen, hey, wat is nou eigenlijk de North Star van je bedrijf? Nou, dan zit je eigenlijk horizon 3 te kijken.
Mm-hmm.
Bij Vueling zei ik heel vaak, ja, ik weet niet of dat horizon 3 of 2 is, maar it's we don't fly planes, we fly people. Dat is meteen een reframe eigenlijk wat je doet.
Ja.
Horizon 2 kijken we over wat gebeurt er over 5 jaar. Dan creëerden we visies. En dat die animeerden we. Dus dan kunnen we een videootje laten zien van, nou, wij denken dat over 5 jaar is er zo uitziet als mensen naar het vliegveld gaan. En dan is dit de airport experience. Hè? En, met nieuwe technologie. En dat maakt het heel concreet voor mensen. En dan kun je ook zien, ja, en omdat we over 5 jaar verwachten dat facial recognition heel gewoon wordt, zijn we daar nu mee aan het prototypen. Dus dat betekent dat mensen beginnen te begrijpen, oké, dit is de richting waar we als bedrijf mee op willen.
Ja.
Dit is hoe we dat dan over een jaar of 5 zien. En dat is waarom we vandaag de dag dit doen.
Ja.
En dat helpt heel sterk, zeg maar. Leer ik nu. Om mensen in ieder geval te betrekken. Ik vind nog steeds dat de board van een bedrijf zich niet bezig moet houden met de shit van vandaag. Alleen maar. maar ook echt tijd moet nemen om over de toekomst na te denken.
Ja, dat is ook waar mijn vraag vandaan komt natuurlijk.
Ja. Want... Ik stel de provoking questions aan de CEO. Hè. Ik zei, joh, zijn wij nog wel een airline over 10 jaar? Als je kijkt naar Vueling, die vliegt eigenlijk alleen Europees. Ja, ik weet niet hoor, maar er gebeurt heel veel in mobility.
Ja.
Ja.
Ja, en bovendien is de maatschappelijke impact van vliegen wordt ook steeds heftiger. Vliegschaamte is iets waar ik met vrienden ook steeds meer over heb.
Ja, het is een heel grappig voorbeeld, want ik moet af en toe naar Madrid. En dan van Barcelona naar Madrid. Ja, en ik neem de trein. Dat vind ik ook gewoon fijn. Beenruimte, wifi. Ik kan naar het station 3 minuten van tevoren op je in de trein. Het is gewoon heel fijn.
Ja.
Dat mag ik niet, van Vueling.
Jij
werkt bij een airline, dus jij moet vliegen. En dan zeg je, nee, maar dat is research for the future. En wat ook echt zo is. Maar ik zeg... maar ik zeg ook, wake up. Want de burgemeester van Barcelona heeft een paar weken geleden aangekondigd dat iedereen die in een... hoe noem je dat? Governmental baan werkt. Hè, die in de city werkt. Ja, ambtenaren in Barcelona. Die naar Madrid moeten. Die mogen niet meer met het vliegtuig. Hm. Iedereen moet met... Ik zei,
je moet je erop inspelen.
Ja.
Als Vueling.
Ik heb een jaar geleden al gesproken zeg maar, met de board van de NS van Spanje. Met Ramfe. Mm-hmm. De strategielui daar. Ik zei, volgens mij moeten we eens nadenken over samenwerken. Zij staan daar ook voor open, want het spoornetwerk wordt opengegooid in Spanje, is net open gegaan, dus daar komt ook concurrentie.
Ja.
Dus zij zijn ook heel erg aan het nadenken over, hoe ziet dat er dan uit?
Ja.
En ik kan me voorstellen dat naar de eilanden hoppen, dat gaat moeilijk met de trein.
Ja.
Dat vliegen is nu preferred nog, maar misschien komt er in de future iets met...
Hyperloops of iets dergelijks.
Ja, maar misschien drones of zo, waar Uber mee bezig is. Ja. Of, you never know.
Het is ook helemaal niet ondenkbaar dat vliegen is nu natuurlijk eigenlijk ongelooflijk goedkoop. Dat daar op een gegeven moment een bepaald soort taxatie op komt.
Ik vind het heel grappig, want dat is echt een soort, in de airline-industrie, een soort... it's not done als je daar iets over zegt. Maar ik zeg het ook. Het is toch raar dat op elke manier van fuel daar zit belasting op, behalve kerosine. Dat kan het. Het is gewoon een subsidie. Dat kan er niet.
Ja.
En de druk wordt zo... En wat ik raar vind, is dat mensen dan hun kop in het zand steken en het wegdrukken. In plaats van te zeggen, oké, dit gaat er gewoon aankomen.
Ja.
Ik ga de eerste zijn die dit neelt.
Ja. Ja.
Want dan win je zoveel harten van mensen.
Absoluut. Ja.
En mijn tijd dat ik bij KLM zat, is wel grappig, want ik ben toen weggegaan en toen heb ik nog een heel... Ik werkte voor Elbers, de CEO van KLM.
Mm-hmm. Dat was voor Vueling, hè?
Ja. En toen heb ik hem nog een afscheidscadeautje gegeven. Dat was dus een soort advies of een soort van, joh, als ik jou zou zijn, dan zou ik dit doen. En toen heb ik ook gezegd, ik zou als ik jou was sustainability in het hart zetten van alles wat je doet.
Ja.
En 100 jaar KLM komt eraan. Dus hoe mooi is die combinatie om het dan ook groots uit te pakken.
Ja.
Ja. Dus ik weet dat hij dat document nog regelmatig leest. En ik zie KLM ook wel echt op dat gebied best wel wat dingen doen.
Ja, ze treden wel duidelijker mee naar buiten. Hè?
Ja.
Maar
dat mag nog wel wat meer.
Ja, voor mij ook.
Ja. Maar dat is gewoon wel de wereld.
Ja.
Ja.
Er is één voorbeeld... Simone ook best wel bij is gebleven van wat jij vertelde over wat je bij KLM hebt gedaan. En misschien wel vooral vanwege de naam, omdat het me heel erg tot verbeelding deed spreken. Maar dat je bij KLM ook nog wel eens de lastpak speelde of mensen een schop onder de kont durfde te geven. Dat is denk ik wel, mag denk ik wel zeggen.
Ja.
En je zei dat je daar een soort SWAT-team hebt opgezet. Een soort politie-unit die elke inefficiëntie... gewoon zonder scrupules uit de organisatie ramden. Ik vond dat echt een heel gaaf voorbeeld. Kan je daar iets meer over vertellen over wat de functie daarvan was?
Ja, er zit ook een lang verhaal aan vooraf, maar ik zal de korte versie doen, want we hebben geen 2 uur podcast vandaag.
Nee.
Maar de korte verhaal is eigenlijk, Pieter Elbers was COO en uit die tijd kende ik hem omdat ik wat leuke dingen voor hem had gedaan. Hij werd benoemd als CEO en... in die tijd sprak ik hem af, toen dronken we af de koffie. En hij lanceerde een webcast. En waarom is een webcast belangrijk in een airline? Dat is live, spreek je dan eigenlijk, ben je in contact met je medewerkers. En bij een airline heb je 75% van de mensen werkt, is of in de lucht of ergens op de wereld, maar kun je moeilijk zeg maar, fysiek zien. Ja. Dus dit is een manier om gewoon zonder ruis boodschappen de wereld in te zenden. En wat hij deed was, hij wilde mensen betrekken. Dus vooraf had hij gezegd, joh, als jullie vragen hebben, stuur ze maar gewoon naar mijn mailadres. Dat was ceo@klm.com. En dan behandelen we jullie vragen. Nou, binnen 3 dagen waren er iets van 300 of 400 vragen binnengekomen. Ja, dus hij zag van, hey, er gebeurt hier iets. Ja. Dus in die pot of in die webcast was hij er zo enthousiast over dat hij zei, nou, als je een idee hebt, stuur ook maar gewoon. Dus heel veel KLM'ers werden daardoor aangesproken. Maar dat kwam natuurlijk ook door het drama van Eurlings daarvoor. Ja. En Pieter is iemand die gewoon heeft een bagagekelder gezeten, kent veel mensen, spreekt de taal van heel veel lagen in het bedrijf. Ja, dus dat resoneert. En dus heel veel mensen, ja, helemaal enthousiast. Oké, dus ik sprak met hem en hij zei, jezus, al die ideeën. Wat moeten we daar nou mee? Ja. Want ja, eigenlijk was iemand van communicatie op het hoofdkantoor die een beetje dat e-mailadres aan het ruilen was.
Allemaal aanvragen.
En hij heeft, holy shit. En ik ben heel pragmatisch. Ik heb heel veel in de operatie gewerkt. Ken heel veel verschillende mensen. En ik zei, nou joh, laat mij maar naar kijken. Ik pak wel een paar ideetjes op. En toen zei hij, ja, is goed. En op een gegeven moment zei ik, toen ben ik gewoon begonnen. En de eerste maand hadden we eigenlijk al binnen een maand 100.000 euro bespaard. Met ideeën van de vloer. Gewoon gingen we naar mensen toe van, wow. Joh, leuk idee, hoe gaan we dit samen doen? Nou, en in die tijd moest er dus ook een naam worden verzonnen. Ja, hoe gaan we het eigenlijk noemen? Ja, ik weet niet, het was denk ik een keer 8:00 's ochtends of zo. SWOT. Ja, oké, SWOT. Oké, wordt het SWOT-team. En toen zei ik ook, speel me vrij, hè. Want ik had toen ook nog een andere baan. Ik stuurde een team aan van analisten. Ja, dat werd gewoon een beetje te veel. Dus toen, toen was het SWOT-team geboren. Heb ik nog iemand geport om dat samen met mij te gaan doen. En toen hebben we eigenlijk zo... die ideeën bleven maar komen. Ook omdat we gingen vertellen van, hey joh, dit werkt.
En mensen zijn natuurlijk aan elkaar, mijn idee is opgepakt, daadwerkelijk.
Nou, en ik had natuurlijk die connectie met communicatie. Dus wij zorgden ervoor dat de mensen in het zonnetje werden gezet. En ik had, wat ook leuk was, denk ik, want dat is een concept waar ik echt ook heel veel van heb geleerd, is... Wij nodigden elke maand 6-7 mensen uit aan het ontbijt bij Elbers. Mm-hmm. Uit allerlei verschillende hoekjes van KLM, dus die kenden elkaar dan niet. Die kenden elkaars wereld ook niet. En die konden daar dan vertellen over hun idee. En dat was niet, elk idee was 500.000 of zo. Er waren ook ideeën van 5.000 euro.
Ja.
En dan zei ik altijd, je moet nu het echte verhaal vertellen. Dus niet happy the peppy, maar ook gewoon, ja, wat kom je nou allemaal tegen? En het was voor die mensen superleuk. Zo'n uurtje, weet je. Ja. En zo'n waardering. En voor Elbers superleuk, want die hoort gewoon, hey, wat gespeeld er eigenlijk in mijn bedrijf? En dat was gewoon leuk. En op een gegeven moment zei hij, ik heb een idee. We gaan dit met iedereen uit mijn team doen. Dus iedereen uit mijn team, die gaat een ontbijt doen.
Ja.
En sommigen, het is heel leuk. En sommigen die omarmden dat meteen. En dat was heel leuk. En sommigen vonden dat eng.
Ja,
maar die hielp ik dan. Nou ja, maar dat dus op de achtergrond deed ik heel veel. Weet je. Dan hielpen ze een beetje van, joh, deze mensen komen. Maar heel simpel ding. Ze hadden een placemat met de gezichten, met de naam, met het idee erbij. Zodat zo'n boardmember ook een beetje comfortfeeling kreeg.
Ja,
vet leuk.
Ja, heel leuk. Ja, zijn soms hele... Maar ook dit ontstaat, weet je. Het is niet dat ik van tevoren zo'n receptenboek heb. En denk ik, ja, dit werkt. Nou, dan gaan we groter maken. Dit werkt niet. Nou, dan stoppen we ermee.
Ja.
Dat is volgens mij ook innoveren.
Een beetje al experimenterend op zoek naar de beste methode.
Ja, maar dat ben ik dus nu ook met mijn carrière aan het doen. Met mijn loopbaan, of noem je dat. Gewoon een beetje uitproberen. Wat past er nou bij mij en wat niet. Ja,
echt heel gaaf. Ik denk, je zegt het is geen receptenboek. Maar het zou het wel een verdomme goed recept vinden, denk ik.
Ja.
Dus,
ik hou van mensen uitdagen, maar ook van mezelf. Dus ik dacht, kan ik een boekje in een week maken? En dat is me gelukt. Maar dat boekje gaat eigenlijk een beetje over, ja, welke frameworks heb ik nou gedurende mijn ben ik nou tegengekomen die ik gebruik en voor mij handig zijn. En sommige heb ik ook vernacheld, zeg maar. De Three Horizons van McKinsey vind ik leuk, maar vond ik veel te theoretisch.
Ja.
Dus dat heb ik heel praktisch gemaakt.
Eigen versie.
Ja, en die werkt. En ik heb bij Chanel laten zien en zei, jeez, waarom we dit niet eerder hadden bedacht. En wat ik heel grappig vond is, die president van Chanel in Europa is een oud BCG-consultant. Ja. Dus ik denk, nou, die heeft alle frameworks
wel... Je kent het wel een keer.
Ja, hebben het wel gezien. Maar die had, ja, maar veel te theoretisch. En hij vond die praktische kant. En ik denk dat dat ook in de wereld van innovatie en digitalisatie volgens mij heel hard nodig is. Weet je, niet zo... Ja, niet poetsen.
Niet lullen, maar poetsen.
Ja. Gewoon ook even dingen doen.
Ja.
Niet eindeloos doorplannen, zeker.
Ja.
Ik ben nog even benieuwd naar de plek van zo'n innovatieteam.
Ja.
Waar zet je dat neer? Is dat binnen de organisatie ergens? Of is het meer juist aan de rand of juist erbuiten? Want dat hoor je ook wel eens. Dat organisaties een soort start-up naast de bestaande organisatie creëren.
Ja, ja dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat het heel erg ligt aan de context. Ik geloof heel sterk aan een... personalisatie is een groot ding, hè? Maar dat geloof ik ook voor innovatieaanpak. Dus dat elk bedrijf moet een soort gepersonaliseerd innovatieaanpak hebben. En dat betekent ook hoe je innovatie organiseert. Dus bij Vueling deed ik de drie horizonnen samen. Omdat ik ook vond dat ik dat... ik vond het ook nodig voor het bedrijf dat iemand ze wakker schudt wat er gebeurt. Daar had ik mijn eigen team. En we zaten een beetje aan de periferie. Dus we zaten niet helemaal buiten, maar ook niet helemaal in. Mm-hmm. Bij Chanel bijvoorbeeld is het heel anders. Het is ook een veel globalere organisatie. Maar daar heb je bijvoorbeeld een innovatieteam in New York zitten. En die zitten veel meer na te denken over Horizon 2, 3.
Ja.
En dan heb je in de regio's heb je innovatieteams. Dus ik spar veel met het Hongkong en het China-team. Vind ik super cool.
Ja.
Wat daar gebeurt. Maar ook cool omdat er zoveel Chinezen... zeg maar reizen naar Europa, maar in een totaal ander ecosysteem leven. Dus hoe kun je die nou bedienen?
Ze zijn natuurlijk ook wel wat gewend aan retail-ervaring in China.
Ja, precies. Heel anders. Maar de vraag is dat het niet noodzakelijkerwijs dat zij dat dan verwachten hier, alles. Ja, misschien wel de Alipay en de WeChat en dat soort omgevingen. Maar misschien niet alle digitalisatie. Nee. Dus dat is ook wel interessant om daar goed over na te denken.
Zeker.
Ja, maar dat komt dus ook weer terug op to immerse yourself. Ik immerse yourself met een klant.
Onderdompelen.
Ja, echt gewoon helemaal in de mind van een klant gaan.
Ja.
Om erachter te komen wat voor dit bedrijf en deze context belangrijk is.
Ja.
Dus een aantal frameworks of aanpakken kun je zeker standaard gebruiken. Ja. Maar ja, je moet ook niet bang zijn om te denken, nou ja, weet je, dan verander ik het zelf een beetje.
Nee, en ook niet bang zijn om in het diepste te springen. Dus.
Nee, dat sowieso niet.
Dat sowieso niet.
Nee.
Er zijn nog twee vragen die ik heel graag wil stellen.
En ja, ik zit een beetje aan de tijd.
Ik weet dat de tijd best wel loopt. Maar eentje ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dat is ook niet een hele open vraag. Maar het werkt echt aan supergrote gave uitdagingen. En bij grote bedrijven met veel legacy die drijven op hun traditie. Ik neem aan dat Chanel is beroemd omdat het Chanel is. Maar ongetwijfeld ook daarom echt een uitdaging. Als je één bedrijf onder handen mag nemen, welke zou dat dan zijn?
Wauw.
Fijn mag kiezen.
Oh, dat vind ik echt een hele moeilijke
vraag. Ja, dat snap ik.
Misschien sluiten we aan bij de laatste vraag. Ook,
we kunnen hem combineren trouwens. Ja. Sorry, ik wilde... Ja,
ja misschien, weet je wat? Als je die nou stelt, dan heb ik even wat bedenken.
Ja, dat is goed.
We vragen eigenlijk altijd als laatste vraag aan onze podcastgasten. Om een stap vooruit te zetten, een jaar verder.
Ja.
En een beetje verbeeldingskracht te gebruiken uiteraard.
Ja.
Terug te kijken over wat je het afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt hebt. Dus het is eigenlijk februari 2021.
Ja.
En we zitten hier weer met elkaar in gesprek. En dan ga je ons vertellen wat je allemaal gedaan hebt het afgelopen jaar.
En waar ben je echt trots op?
En waar ben je dan inderdaad het meest trots op? Wat heb je echt bereikt?
Wauw, ja, ik zit midden in een transitie. Dus daarom vind ik het ook nog eens heel lastig.
Ja.
Ja, ik heb dus net besloten om bij Vueling te stoppen na 2 jaar. En dat is best wel raar, want dan zit je helemaal in je flow. Ja, en toch ook het gevoel dat mijn learning curve aan het stollen was. Dus ik aan het afvlakken. Dus ik ga heel trots zijn op mezelf dat ik toch dat besluit heb genomen. Dus, en dat betekent dat ik nu heel erg aan het zoeken ben van ja, maar what is next? En ik zit... dit is echt... Nee, ja. Omdat ik ben heel veel verschillende gesprekken aan het voeren. Ja. En dat is niet één richting. Dus het kan zomaar zijn dat ik een soortzelfde job ga doen. Ik denk dat het kans is dat dat is denk ik eigenlijk het kleinst. Maar misschien dat ik andere bedrijven iets meer van de zijkant ga helpen. Dus dat ik een andere innovatiebaas ga helpen om te groeien. Van hoe doe je dat nou? Dat wordt denk ik wel een uitdaging voor mij. Ik weet niet of ik dat kan. Maar misschien moet ik dat ook maar eens proberen om me dan te leren.
Dat is een soort mentorrol.
Ja. Ja. En dan gewoon van, joh, dit zijn de frameworks die ik gebruik. Dit is ook, maar ook je leiderschapsstijl. Weet je, ik heb ook aldoende geleerd om veel meer bij mezelf te komen. En ook gewoon kwetsbaar te zijn. Maar ook durven loslaten, ook mijn team. En dat gun ik gewoon heel veel mensen. Want daardoor kom je ook veel in een veel betere flow. Dus misschien is dat het wel. Dat ik over een jaar heel veel mensen heb geholpen met inspiratie. Met verder groeien. Of dat nou mensen uit mijn teams en mijn huidige team nog. Of nieuwe teams. Dat ik ook behoorlijk wat mensen gewoon een flinke wake-up call heb gegeven. Niet alleen op ontwikkeling in de wereld, maar ook dat er veel meer iets met diversiteit gedaan moet worden. En dan bedoel ik niet man-vrouw, maar gewoon verschillende mensen bij elkaar zetten. Maar ik wil hem niet zo specifiek maken over een bedrijf.
Hoeft ook niet per se hoor.
Nee, en dan die andere vraag. Ik heb nog steeds, ik weet het niet.
Nee, we waren ook van tevoren even aan bedenken. Wat zou nou echt, maar ik weet niet of dat per se een streven is. Maar wat is de meest moeilijke organisatie om helemaal een schop onder de kont te geven? En dan dacht aan de Belastingdienst. Maar of je dat nou zou moeten willen, weet ik ook niet. Sorry, maar.
Nou, weet je waar ik wel mijn handen jeuken. Ik was een paar weken geleden in het ziekenhuis. Een paar keer naar het ziekenhuis geweest. Verder allemaal prima, maar dacht ik, jezus, wat is dit slecht geregeld zeg. Maar ook de customer experience was zo slecht. Ja. Ik ben een paar keer voor mijn gevoel bijna dood geweest. Zeg maar, zo slecht gecommuniceerd ook. En in die end was het eigenlijk een soort van loos alarm. En dat ik denk, dat hadden ze van tevoren echt veel beter kunnen doen. Dat is één. Twee, ook nog de inefficiëntie. Ja. Dat ze me allerlei behandelingen hebben gegeven die helemaal niet nodig waren. En denk ik, ja, ze willen steeds meer mensen erbij. Nou, ik denk dat ze veel meer eerst de waste eruit moeten halen. Ja. Dat mensen weer vrolijk worden. Want van die waste, dat is allemaal bureaucratische shit. En dan worden mensen weer zitten ze wat beter in de vel. En dan eens gaan kijken van, joh, wat moet er nou nog veranderen? En gebruik ook meer technologie.
Ja.
Dus misschien is dat nog wel.
Mooi, vind ik een mooie insteek. Ja. Zeker.
Gaan we regelen.
Ja. Ja, het zou toch mooi zijn als je gewoon één ziekenhuis daar helemaal mee kunt proeftuinen.
Fantastisch zijn.
Dat is gewoon een experimental.
Hebben ziekenhuizen een innovatie afdeling? Interne innovatie?
Dat is wel in de zorg ook, zeker. Maar het is niet heel normaal.
Ja, wij kunnen met z'n drieën gewoon een tentje opzetten. Let's en zeggen, joh, die bieden het aan. Ja, why not?
Gat in de markt ontdekt.
Ja.
Nou, wat een leuk jaar, jongens.
Ja. Mooi. Oké, laten we hem afronden. Ja, super bedankt Simone, echt een heel leuk gesprek.
Ja, dankjewel voor je
tijd. Leuk om even in Amsterdam te zijn.
Dankjewel. Dit was een podcast van Digital Shapers. Heb je naar aanleiding van het gesprek toch nog vragen voor onze gast? Stuur ons dan vooral een berichtje en laat het ons weten. Sturen wij ze door. Elke eerste maandag van de maand uploaden we een nieuwe aflevering te beluisteren op Spotify, iTunes of op www.digitalshapers.nl.